Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 25 januari over de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en hier aangeschoven zijn Erwin.
Hey.
Floris.
Yo.
En we hebben ook nog een speciale gast deze week. Dat gaan we vaker doen dit jaar, vinden we leuk. De eerste gast van 2023 is Kevin de Krieger namens Steambox. Het is een self-heating lunchbox, een vinding van Nederlandse bodem dat onlangs zijn debuut maakte op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Welkom Kevin natuurlijk. We staan ook nog stil bij het technieuws van deze week over onder andere de zonneauto Lightyear, de streamingdienst Viaplay en KPN. We gaan beginnen. Kevin, beginnen met jou. De Steambox, wat is dat precies?
De Steambox is een zelfopwarmende lunchbox, om het mooi in het Nederlands te zeggen. Wat je eten binnen 15 tot 20 minuten klaarstoomt tot een hete maaltijd.
Ja.
Simpel gezegd.
Kan je hem omschrijven? Hij ligt hier op tafel.
De omschrijving is kort. Dus dat is goed. Dat is
ik
al
heb over een zelfopwarmende lunchbox.
Ja, ja, ja.
Hoe ziet dat eruit?
Goed. Gelukkig staat er je eentje, man. Zou ik het ook wel geweten natuurlijk. Het is een net iets grotere lunchbox met een bamboe deksel. Er zit een interface op waar we hopelijk mensen...
Ontrol even trouwens, hè, want ja. We hebben natuurlijk luisteraars. Hè. Het is geen video.
Nee.
Hij is, ik zou zeggen, 2/3 de maat van een schoenendoos. Is dat misschien...
Ja, ligt aan je schoenmaat.
Nou, zeg een Nike schoenendoos.
Ja. Ja, nou ja, ja, inderdaad. Het is een iPad. Ja, zal het misschien
hij
een
is
beetje...
niet klein, dat is zo, ja.
Nee, er moet ook nog eten in, hè? Nee, klopt. Dus het is ongeveer het formaat van een iPad of een kleine schoenendoos, ja.
En de materialen, want ik zie een soort bam, volgens mij, de deksel is bamboe.
Ja, deksel is bamboe, om wel een beetje die natuurlijke connectie te hebben met eten. Want het is een tech product, maar je wilt wel een connectie hebben met eten. Dus vandaar de bamboe, dat is echte bamboe. En voor de rest is het plastic en is het stainless steel, waar je in contact komt met eten. En wat elektronica.
Nice, nice.
En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je een mooie gestoomde maaltijd...
Ja, om het even nog kort uit te leggen. Er zit een hitte-element in. En met die hitte-element verwarm je water. Dus je moet ook echt water op een hitte-elementje leggen. Dat water gaat vervolgens stomen door de hitte van het hitte-element. En dat stoom zorgt er dan voor dat dat in het eten komt. En zo wordt je eten opgewarmd.
Want waarom trouwens stoom?
Wij hebben alle mogelijkheden bekeken. En,
zoals?
Ja, contactverwarming. Magneton hebben we niet nagekeken.
Dat is pas lastig in je rugzak, zeg maar.
We hebben
grote batterij nodig ook, denk ik.
Ook dat, ja. Dan kreeg je heel veel opmerkingen over. We hebben ook naar contactvorming gekeken. Alleen het punt met contactvorming is dat als je een hitte-element tegen je voedselcontainer zet, dat vonden we eigenlijk gewoon te simpel. En ik ben thuis altijd grootgebracht met een stoomoven. Dus wel wat luxe daarin. En je kan er alles in gooien en het wordt gewoon ontzettend lekker. Alsof je het voor de eerste keer weer kookt. Dus.
Want er zijn mensen die zweren bij maaltijden met stoom.
Ja.
Op verwarmen überhaupt of terug opwarmen.
Ja, Aziatische keukens die zijn niet anders gewend. Dus we wilden daarin kijken en we wisten dat het wel moeilijker zou worden. Want anders had je gewoon een hitte-elementje tegen het voedselcontainer kunnen aanplakken. En dan had je ook iets kunnen verkopen.
Hoeveel water moet er dan in trouwens?
Ongeveer 30 milliliter.
Oh, dat valt wel mee.
Ja, er zit ook een watercontainertje in. En om die reden ook, zodat we meteen mensen kunnen laten weten van oké, dit is wat je nodig hebt. Niet meer, niet minder. Als het minder is, dan kan het ook sneller opdrogen. Dan heb je te weinig. Of het kan te veel zijn en daardoor kan het weer langer duren voordat je maaltijd klaar is.
Luister nou dus. Ja,
dus er zit heel veel werk in. Heel veel in details. Maar terugkomend op hoe het werkt, het is... Je hebt dus een hitte-element onderin de steambox zitten. Daar moet je wat water op leggen. En dan leg je de voedselcontainer erin met het eten erin. Verwijder je de deksel die we op de voedselcontainer hebben zitten. Want die hebben we eigenlijk alleen ontworpen omdat je John de Weg go, bent. Hè? Ja. Ja, precies. Je wilt niet je saus en je soep eruit hebben. En dan doe je hem dicht met de deksel. En dan kan je hem of besturen via de app die we ontwikkeld.
Android en iOS, hè?
Ja, ja, ja. Of je kan hem via de ouderwetse knoppen besturen. Zit capacitive touch op. En dan kan je de minuten selecteren van hoe lang je wilt stomen.
Ja. Ja. Hey, als ik aan een lunchbox zelf denk, en veel Nederlanders ook, dan denk je aan al die gesmeerde boterhammetjes in Nederland.
Een boterhammetje kaas, ja.
Zo ontstond dit idee waarschijnlijk natuurlijk niet.
Nee, nou ja, ik ben ook zo Hollands als me zijn kan. Dus ik ben dat ook gewend. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel, ook zeker omdat ik veel aan het sporten was, ik voetbalde best wel fanatiek. Dus dan ga je op zoek naar wel wat alternatieven in plaats van 10 bammetjes op een dag eten. Hetzelfde geldt als mijn compagnon. En die kreeg vanuit zijn huis wel lekkere maaltijden mee.
Maar dan kreeg je niks mis met een bam. Ja. Niks mis met een bammetje kaas hoor.
Nee, sorry.
Nee, maar als je inderdaad mensen spreekt die voor het eerst in Nederland komen wonen, die zeggen, hoezo doen jullie dat elke dag?
We zijn in de minderheid inderdaad.
Ja, wat doen jullie nou? We komen naar buiten, we gaan even een blokje om en werken dat bammetje weg en dan ga je weer aan de slag.
Ja, en wat je zegt inderdaad, in het buitenland lunchen ze vaker warm.
Ja.
En als je gaat sporten, dan leer je meteen al van, nou, een van de beste dingen die je kan doen als je sport. Ja, sport is maar de helft van het verhaal. Eten is die andere helft.
Ja, misschien zelfs wel meer.
Ja, ga je lopen meal preppen.
Ja.
En dan krijg je inderdaad 10 van die bakjes rijst met kip.
Ja.
En die moet je magnetronnen.
Broccoli, Floris. Broccoli stomen is gezonder dan in een magnetron.
Ook dat, ja.
Ook dat. Dus, nee, maar en dan kom je bij jou uit. Want dan heb ik mijn bakjes geprepareerd.
Ja, en dat is ook het idee geweest. We hebben allebei gestudeerd. Nou ja, dan mijn compagnon was echt toen nog heel erg fanatiek aan het sporten. Toen inmiddels was ik niet meer aan het studeren. Maar dan moet je in de wachtrij staan voor de magnetron op de campus in Rotterdam. Ja, daar heb je ook geen zin in. Dus dan,
Nee. En een hoop magnetron op kantoren. Hier bijvoorbeeld raad ik ook mensen af, denk ik.
Als je dat deurtje open doet.
De pizza van vorige maand zit ook nog in.
Hey, de Steambox, jullie zijn 4, 5... De ontwikkeling heeft best lang geduurd, hè?
Ja, dat heb je goed gezegd. We zijn eind 2019 zijn we begonnen met een crowdfunding campagne. En natuurlijk zit het idee wat eerder, omdat je hebt een idee in je hoofd. En we hebben zoiets van, oké, we moeten een oplossing hiervoor gaan bedenken. Daar gaat natuurlijk wat tijd overheen. Je bent ook niet fulltime bezig. Maar vanaf eind 2019 zijn we echt begonnen met een crowdfunding campagne. En daarna is de ontwikkeling begonnen. Dus eigenlijk net voordat corona begon, dachten we, nou, nu gaan we het product maken. Dat was een goede timing.
Nee, er was zo'n probleem eigenlijk, corona. Ik dacht meteen van veel minder vraag naar een lunchbox überhaupt, omdat mensen thuis werken. Of?
Ja, dat klopt. Dat was ook aan het begin wel de eerste gedachte. En nu corona, laat het hopen, maar ik denk het wel, voorbij is, merk je dat heel veel mensen gewend zijn geraakt aan het lekkere eten wat ze thuis hadden. Maar ook een stuk
flex. Die waren stiekem aan het koken tijdens het thuis.
Ja, precies. Ja.
Zo kun je er ook naar kijken.
Dat krijgen we terug. Of we krijgen mensen terug die, wat je ook ziet bij grote bedrijven, die zitten wel met een probleem met een cateraar. Dus die kunnen het niet volledig meer aanbieden. Flexibiliteit, omdat je niet weet wanneer je mensen kan verwachten op kantoor. Dus je ziet daar heel veel speling in en heel veel gebeuren. Dus die flexibiliteit, dat is eigenlijk, en nu zeg ik het heel mooi na corona, maar het heeft ons wel geholpen, omdat wij willen die flexibiliteit geven aan mensen. En natuurlijk ook een inflatie en alles wat er gebeurt rondom voeding, bewustwording van gezondheid en wat je eet. Dus er zijn best wel wat ontwikkelingen in de breedste zin die ons helpen, omdat we dan nog meer kunnen. Mensen raken sneller gewend aan de gedachte van, hey, ik kan veel meer met eten. En ze willen gewoon een stuk flexibeler zijn rondom het eten.
Ik kan dat over die kantinestraat, kan dat onderschrijven. Hier is ook de kantine BTL is wel weer een soort in full swing. Maar volgens mij is de helft aan keuzes van daarvoor.
Ja, maar dat duurde ook even. In eerste instantie kon je helemaal. Dan hadden ze gewoon inderdaad van die voorgemaakte broodjes. Dan mocht je allemaal niet zelf rond scharrelen. Dat snapte ik ook wel.
Ja.
Nu kan je wel meer. Maar inderdaad, je hebt wat ingeleverd. En ondertussen heb je al die andere dingen. Namelijk, het is allemaal duurder geworden. Alles is duurder. Dus waar je vroeger misschien is, weet je wel, een paar jaar geleden, dat je gewoon een paar keer in de week warm luncht op werk. Denk je nu
moet je van de lende 3 keer per week een broodje kroket halen eigenlijk. Want dat is
wel lekker.
Hey, een andere vraag trouwens. Jaren al gewerkt dus. Ja. Het is nu gelanceerd. Maar wat ik me dan even afvraag. Waar zijn jullie achteraf gezien meer tijd aan kwijt geweest dan jullie vooraf hadden verwacht? In dat hele proces, hè, van conceptie tot productie.
Ik denk een heel makkelijk antwoord. Maar je begint altijd met bepaalde intenties en bepaalde gedachtes. Mijn compagnon en ik zijn niet technisch. Dus als wij vragen veel, hoe lang duurt het om dit product te maken? Dan krijg je een antwoord terug van je technische compagnons. En dan zeggen ze, ja, dat kunnen we wel binnen een jaartje. Of anderhalf jaar kan dat wel lukken. Waar het voor ons, waar het heel lastig is.
Dat werd 4 jaar.
Nou ja, goed. Ja, ja nee. We begonnen in 2020. In maart, april. We wisten dat je hebt maar 1 keer de kans om een goed product te maken. Anders ben je, ja, dan is het gewoon klaar.
Ben je gezien.
Dus wij begonnen aan het proces van het ontwikkelen en het designen van. Wij dachten, ah, we pakken wel wat maanden extra, omdat het toch corona is. We hebben de tijd. Mm-hmm. We willen het goed doen. Dus waarom pakken we niet 2 of 3 maanden extra? Ja, dan zit je in de zomer, derde kwartaal van 2020. Dan denk je, oké, nu hebben we de tekeningen. Dan kunnen we naar de fabriek gaan die we al hadden. En dan zegt de fabriek, ja. Nou goed, dat is een Chinese partij. Dus die durven bijna geen nee te zeggen. En dan blijf je een beetje pushen. En dan kom je erachter dat ze helemaal niks meer kunnen. En dat het bedrijf gewoon echt heel veel grote problemen heeft. En dat je fabriek kwijt bent. Ja, en dan ga je wel echt zeg maar een andere fase in. Want dan moet je weer de jungle in van de fabrieken. Ja, zo noemen ze het een beetje. En dan ben je ook weer 5, 6 maanden verder voordat je contract hebt getekend.
En je kon ook niet heel makkelijk op dat moment toen naar China toe.
Ook dat überhaupt. Niet, nee. Dus überhaupt zeg maar, we kwamen in een fase terecht waarvan je... Oké, we hadden geld om... Nou, omzet, dat liep een beetje achter. Omdat je zit met je cashflow... je wilt gaan produceren. Je hebt de tekeningen. En dan kom je weer bij... Ja, dan kom je weer eigenlijk in the middle of nowhere. Nou, toen vonden we een partij, een Nederlandse partij. Maar die zei ook van ja, leuk die tekeningen. Maar die tekeningen, dat kunnen wij niet maken. Dat is heel leuk gedesigned, maar dat kunnen wij niet. Nou, dan ga je weer een paar maanden. En dan uiteindelijk kom je, moet ik het goed zeggen, begin 2021 getekend. Nou, dan kom je richting Q3 van 2021. Dan ga je echt zeg maar beginnen eraan. En dan dachten we, oké, nou, dus we waren vorig jaar, of 2021, waren ook naar CS gegaan. Eerst het product laten zien. Toen dachten we, nou, nu gaat het gebeuren. En toen was er een nieuwe lockdown. Alleen niet hier in Shanghai. En daar zit onze fabriek. Mm. Dus daar ga je weer. En dan hebben we wel contact. Gelukkig hadden we Nederlandse mensen ook in China zitten. Dus dat heeft ons wel echt geholpen. Terugkomend op je vraag. Maar daar zat vooral wel echt de vertraging in. Want ja, we hadden op een gegeven moment ook contact met onze contactpersoon in China. Die zat gewoon 71 dagen vast in zijn huis. En dan hoorde hij op de achtergrond door weer de sirene. Van joh, je moet nu weer een test doen. In de avond of in de ochtend. Het was bizar. Ja,
want zelfs nog los van corona hoor je vaker van mensen die beginnen met manufacturing en zo. Het klinkt heel simpel. Nou, dat laat je in China maken. Ja. Maar het blijft natuurlijk gewoon mensenwerk. En het blijft ook heel lokaal. Dus het is... Nou ja, kennelijk komt iedereen er dan op dezelfde manier zo'n beetje achter. Ja, je gaat bellen. Je merkt dat die mensen cultureel gezien niet graag nee zeggen.
Ja.
Je merkt dat je daar toch iemand te plaatsen moet hebben.
Ja.
Maar en als je daar nu helemaal achter bent, heb je het idee van nou, ik had dingen anders gedaan. Of heb je het idee van als ik nu eens iets ga maken, dan is het veel sneller gefixt.
Tuurlijk. We hebben het voor de eerste keer gedaan. We hebben voor het eerst als onervaren... Ja, jochie zou ik bijna zeggen, maar als onervaren mensen hebben we een product gemaakt. Een consumer electronic product. Dus de volgende keer dat je het doet, weet je wel meteen, oké, als ze daar zeggen dat het 1 maand duurt, nou, dan weet je dat het misschien langer duurt. Ja, maar dan precies. Weet je wat je af moet tikken. En dat is wel een verschil. En dat heeft gewoon langer geduurd. En intentioneel...
Er is zo'n gezegde, hè, ook in Silicon Valley, hardware is hard.
Ja. Ja, dat is het ook. En wat ik echt heb geleerd, en dat vind ik wel heel grappig, maar ook wel leerzaam, is je ziet 2 dingen. Nou, in ieder geval, succesvolle producten zie je wel technisch gezien, maar dan weet je dat het technisch gezien goed zit en qua marketing en design. Wat ik nu om me heen zie gebeuren en ook al heb gezien is, en dat probeer ik ook altijd een beetje te testen, dus benieuwd ook wat jullie ervan vinden. Of er zit een technische partij achter het product en het product ziet er niet zo heel goed uit. Of er zit een marketing en design en salesmensen erachter en het product komt nooit op de markt. Dat is wat ik wel heb gezien en geleerd en gehoord. En dat blijkt nu ook. En nu weet ik ook. En wat ik ook heb geleerd is dat het, in ieder geval van onze fabrikant, van als je een idee hebt van hoe lang iets duurt met een product, dan kan je dat ongeveer keer 2 of keer 3 doen. Of zelfs nog keer 4.
Ja, kijk je dan trouwens nu met al deze ervaringen ook anders naar zeg maar bestaande hele goede consumentenproducten.
Zeker.
Consumentenelektronica.
Ja, en laat staan auto's ook bijvoorbeeld. Dat is echt bizar. Wij zitten
gaan
met
straks
een lunchrol.
In deze podcast, ja.
Ja, ja, ik zit hier met een lunchrol. Nou, het is een hele... Nou goed, ik sla hem even plat als Hollander hier. Er komt natuurlijk ook best wel wat techniek in kijken. Want je moet het stoomproces goed laten verlopen. Het is innovatief, het is nieuw. We kunnen niet afkijken van iemand. Maar ja, laat staan die echte...
Nee, want het is wel de eerste in zijn soort. Was je dan in die jaren niet bang dat er toch stiekem een concurrent zou opduiken, tuurlijk, die het ook ging lanceren?
Ja, tuurlijk, maar die zijn er ook. Alleen anderzijds is het ook weer goed voor de markt. Er zijn wel partijen die ook een lunchbox hebben die zichzelf opwarmt met contactverwarming. Maar dat is makkelijker. Dus ja, wat je nu ziet is dat er een paar partijen op de markt komen die een stuk goedkoper zijn, slechtere kwaliteit. Sommige met batterij, sommige zonder, sommige met app, sommige zonder app. Maar die werken voornamelijk echt op contactvorming. Dus die hebben hitte-elementjes gewoon tegen de voedselcontainer aangeplakt.
Ja. Dus en jullie zijn eigenlijk de high-end van de zelf opwarmende lunchboxen.
Dat is wel de bedoeling, ja.
En dan premium,
want ik kan me voorstellen dat het stoom, door het stoom is het waarschijnlijk ook een stuk gelijkmatiger warm, toch?
Ja, ja, ook dat is, ja. Ja, dan heb je goed gedaan.
Maar nou zeg je, er zijn goedkopere oplossingen. Hoe duur zijn jullie dan uiteindelijk geworden?
€250.
Ja. Oei. Ja. Ik heb nog even teruggekeken in ons eigen archief. Toen we een jaar geleden over Steambox schreven, was de prijs €179.
Ja.
Hoe zit dat?
Is dat alleen inflatie? Of?
De kostprijs van... er zitten batterijen in, materialen.
Dat is allemaal duurder geworden ook.
Ja, en ook voor ons ga je ook een beetje in de markt kijken van... Hey, als we dit goed willen neerzetten, wat voor marge heb je überhaupt nodig? Ook als je met grote... Als je met een Coolblue of met een Bijenkorf, Selfridges, Harrods... Dan ga ik een beetje leren van hoe de markt in elkaar zit. En wat je nodig hebt om überhaupt het product te...
Wat een leerschool is het helemaal geweest.
Super
eigenlijk.
Tof. Ja, het is wel heel...
Is dit misschien wel je echte opleiding geweest?
Ja, eigenlijk wel. Ik ben ook gestopt met mijn opleiding. Dus ja, dit is mijn opleiding. In die zin.
Als ik Y zeg, dan zeg jij?
Huh?
Food.
Oh, tuurlijk, ja. Ja, onze sponsor deze week. Ik heb inmiddels een flesje op, hoor. Chocolade.
Ja, Y Food. En?
Nou, best lekker.
Ja, maar ik hoor toch een maar.
Nou ja, het voelt wel een beetje alsof ik een heel flesje chocomel op heb.
Ah ja. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Want zo smaakt het misschien wel. Maar in Y Food zit bijna 2 keer minder vet dan in chocomel. En 3 keer minder suiker, maar dubbel zoveel eiwitten. En al die 26 vitamine en mineralen en veel meer energie. Veel gezonder dan een flesje chocomel dus.
Oké, dus dat scheelt weer qua schuldgevoel.
Ja. En zeker. En je kan ook nog eens een lagere prijs krijgen. Want je krijgt korting van ons.
Ja, die heb ik onthouden. 10% korting als je de code BREID2023 invult op yfood.nl. Y met een Griekse I, food.nl. Ik ga trouwens misschien over die grootverpakking. Het is ook best lang houdbaar buiten de koelkast. Dus lekker verdelen.
Ja, zeker. Dan gaan we verder met het interview met de Steambox.
Wel een opluchting dan dat jullie toch weer op de CES in Las Vegas stonden. Dat het ding af is en dat die dan uiteindelijk naar al die mensen die op crowdfunding hebben, die hem allemaal eigenlijk al gekregen. En hoe ongeduldig zijn die?
Nog niet iedereen. Maar volgende week of die week daarna gaat echt alles eruit. Dus we doen het in batches. En dan heeft iedereen hem gekregen. En de eerste reacties zijn echt super gaaf om te lezen. En de enige mensen die een beetje kritisch zijn, die beginnen dan over het gewicht. Want hij is 1,9 kilogram. Maar ja goed, waarmee vergelijk je hem? Dat is ook natuurlijk een beetje, je hebt geen alternatief. Dus dat is super.
Je vergelijkt hem zeg maar met... Ja.
Met een lunchbox.
Met een boterlunchbox.
Ja, een beetje onze eigen schuld. Ja, ja. Nee, dus de reacties zijn super tof. En nu is het voor onze taak om hem in de markt te zetten en echt een bedrijf te bouwen. En dat is super leuk.
Maar in de markt zetten, want met €250, net geen 2 kilo.
Ja.
Dit stop je niet in de kinderrugzak, bij wijze van spreken. Dus voor wie is wie is jullie prime target hier, zeg maar?
Ik denk in de basis, foodies en mensen die in het Engels more health conscious zijn, dus meer bewust zijn rondom hun eten en daarbij gewoon een stuk mee bezig zijn en geen magnetron willen gebruiken of zelf willen koken voor 2 of 3 dagen, een beetje wat willen besparen of verser willen eten. In die zin, Ik denk dat die mensen het als eerst zullen kopen. En wat we ook wel zien is, dat is ook het leuke, omdat het nieuw is dat je kan de Steam Box ook bijvoorbeeld op kantoor laten en gewoon alleen de foodcontainers meenemen. En dat zie je ook bijvoorbeeld.
Je collega aan bedenken, Amit. Je hebt zo'n introductievideo, leuke video trouwens.
Dank je.
Maar daar geeft hij ook die tip. En ik vond het best wel een goede inderdaad. Hè? Want, want daar zit er ook het gewicht in natuurlijk en het verwarmingselement. Ja. Zet de buitendoos zeg maar op kantoor.
Ja.
En neem alleen die RVS-container mee heen en weer naar huis.
Ja, dus zodoende leren wij ook een hoop. Want je ziet dat mensen met een voedselcontainer ook bijvoorbeeld meenemen in plaats van een doggybag. Dus dan kan je bij een restaurant, als je nog iets over hebt, in die voedselcontainer al meteen inzetten.
Dat is in Amerika heel normaal. Mijn zus woont daar. Ik heb het vaak gezien gebeuren dat we te veel hadden. En dan
tegen Amerika
pakken ze. Nee, geen enkel probleem. Dat kan je meenemen. Ja, het zelf aan. Dat hebben we in Nederland niet echt, hè, als we uit eten gaan.
Je hebt er ook voor betaald.
Ja, steeds meer komt het wel. Ja. Ja.
Ik denk dat we ons een beetje schamen daarvoor, denk ik. Ja. Ja, in het algemeen. Maar...
Ja, we hebben geleerd het bordje leeg te eten.
Ja.
En merk jij kamperen ook? Want ik weet dat veel kampeerders... ik heb vroeger wel eens gekampeerd met contactverwarming ding. Dat krijg je bijvoorbeeld in het leger volgens mij mee. Dat is een soort van raar chemicaliën ding.
Ah ja.
Single use, dat kan je één keer gebruiken. Dan komen er mengende chemicaliën, wordt het heel heet.
Ja.
En dat kan je dan in zo'n zakje doen.
Heb je ook voor handverwarmers?
Ja, precies. En dit is daar wel op zich een groene versie van. Die je dus op één lading 3 keer kan gebruiken, toch?
Ja. Ja, dus dat, ja,
is inderdaad, dat ook iets wat je al hoort? Dat mensen het voor dat doeleinde gebruiken?
Ja. Ja, het is het lastige ook, omdat je natuurlijk heel erg ook vanuit ons wil je heel erg specifiek zeggen, wie gaat dit kopen?
Ja.
Dat is ook het beste voor jezelf. Maar je ziet. Ja, de verschillende user cases zie je echt voorbij komen. Natuurlijk de extremen zijn leuk, maar ook de mensen inderdaad, vooral in Amerika, die veel gaan hiken. Kampeerders. Eén leuk voorbeeld vond ik, ook omdat het een beetje, als je op kantoor bent. Kijk, als je veel onderweg bent, dan is het ook super handig om het te gebruiken, omdat je dan geen alternatief hebt. Dus dan valt het gewicht mee. Als je vaak op kantoor bent, dan kan je hem ook hier laten staan. Maar dat was ook van iemand die bij Getty werkt in Amerika. En die stond normaal gesproken echt 30 minuten voor de magnetron. En als hij in Chicago buiten kantoor een maaltijd wilde halen of een lunch, dan was hij al $20 kwijt. Dus die bespaart nu en geld. Hij gaat een uur eerder naar huis.
Oh, hij stond in de rij voor de magnetron.
Ja, heel raar, maar dat is ook wel extreem. Hè? Maar je ziet heel veel use cases, mensen die veel aan het sporten zijn, die meerdere Steamboxen kopen voor familie of vakantie of echt alle kanten op. Ja. Dat is wel superleuk.
Jullie waren vorig jaar ook al op de CES, maar de echte lancering vond dit jaar plaats. Hè? Begin januari in Las Vegas, Consumer Electronics Show.
Ja.
Hoe was dat? Hoe is dat, zo'n circus? Hoe heb je dat beleefd?
Je zegt het mooi, het is een circus. Het is, het is extreem, het is...
Je stond op het Nederlandse paviljoen, hè? Er stonden nog wat andere Nederlandse startups ook.
Ja, het is super fijn omdat je daar met andere innovatieve startups staat. Dus er is altijd heel veel aandacht omdat iedereen ineens zo'n raar oranje paviljoen ziet. Dus iedereen komt wel een beetje kijken. En er gebeurt gewoon veel. En de eerste keer, het is heel erg intens. Ook omdat je een jetlag hebt en je slaapt heel weinig 's nachts. Het is eigenlijk gewoon overleven op adrenaline.
Ja.
En je spreekt Amerikanen, die houden ze wel van verkopen en een beetje bluffen. Maar je ziet wel... Je spreekt wel ineens echt hele grote, een Wall Street Journal of een Amazon of een Walgreens of een, of grote.
Het gebeurt
echt hele
daar
grote,
wel, hè?
Het gebeurt daar wel echt, ja. En dat is nu, gaan we ook naar andere beurzen. Je hebt IFA in Berlijn bijvoorbeeld. Van een beetje de
CS
van
Europa. Ja.
Gezellig. Maar daar zie je, daar hebben we het ook heel erg druk gehad. Maar je ziet in Amerika wel heel erg dat het... Je hebt wel ineens heel snel de juiste persoon voor je. En dat is wel iets van, je moet wel meteen je verhaal klaar hebben.
Het is echt een trade show. Ook.
Ja, het is wel echt van, je weet niet wat er op je afkomt. En vorig jaar hadden we bijvoorbeeld Microsoft die bij ons kwam en zei van, ja, we willen een oplossing kijken voor onze executives en op kantoor. Om er iets mee te hebben.
Zou wel hele mooie marketing voor jullie zijn als je een filmpje ziet met de Microsoft topman Satya Nadella die eventjes een tijdje uit de Steambox aan de
reet is. Ja, ik ben daar vorig jaar ook nog geweest naar Redmond. Dus er komen wel echt kansen uit die je normaal gesproken niet zou hebben. En het lanceert echt je product, omdat je... Kijk, je kan naar in een beurs gaan in Europa, maar als je in Amerika bent op CES... Dan komen er zoveel mensen naar die beurs toe, heel divers. Want het is vanuit Azië, het is van... het Midden-Oosten, uit Europa, Amerika. Dus ja, als jij überhaupt ooit erachter wil komen of je product wereldwijd op de markt gezet kan worden, dan is CES gewoon een perfecte kans.
Ja. Ja. En investeerders, want ik neem aan dat jullie hebben natuurlijk geld nodig om de tweede versie te kunnen maken.
Ja, daar zijn we nu nog niet direct naar op zoek, maar dat kan wel veranderen binnen 6 maanden.
En zou je dat dan weer op Kickstarter doen eventueel? Of zou je het meer in venture capital misschien zoeken? Dit keer.
Hele goede vraag.
Met zo'n ervaring van de 6 achter de rug.
Ja, hele goede vraag. Ik denk dat het een beetje in de fase aan de fase afhangt van je bedrijf. En
je cashflow.
Ja. Dus het is een goede vraag. Het is heel erg afhankelijk van hoe de verkopen gaan. Het is heel erg afhankelijk van de deals die we sluiten. En op basis daarvan, als je het goed doet en het gaat te goed, dan wil je het denk ik het beste via een crowdfunding doen. Er valt voor allebei iets te zeggen. Want met crowdfunding heb je al de mensen die het kopen. En dat is heel fijn als je het bereik al hebt, want dan weet je dat je daaruit gaat halen. Bij de investeerder kan je aankloppen, maar het is ook een beetje afhankelijk van, wil je nog meer investeringen ophalen, omdat je het bedrijf en het merk wilt laten groeien. En dat is ook weer van afhankelijk van de fase. Want als wij nu een contract tekenen met een grote distributeur of met een Microsoft. En je waardering gaat
omhoog. 1% van de aandelen ben je kwijt.
Ja, precies. En ja, dat dus het is een leuk spelletje waarbij je wat verschillende balletjes omhoog moet houden.
Hebben jullie nog veel orders binnengesleept? Misschien ook van warenhuizen misschien wel of zo op de 6? Of is dat meer contact te leggen in eerste
contact
instantie?
Te leggen. Ja, we hebben wel wat een publicatie bij Wall Street Journal. We hebben ook contacten gehad bijvoorbeeld met een Daily Times of The Times en een Forbes en wat andere. Dus dat zijn op CES krijg je publicaties die niet direct een hele review zijn van je product. Maar je legt wel de eerste contacten bijvoorbeeld met journalisten. Dus dat komt dan nog allemaal wel. En als je dan bijvoorbeeld kijkt, we hebben wel wat grote retailers. Selfridges is langs geweest, maar daar hadden we al contact mee met onze distributeur.
Dat is volgens mij een Britse winkelketen.
Voor de mensen die kennen, inderdaad een groot warenhuis eigenlijk in de UK. High-end, waar we naar op zoek zijn. En zo heb je ook Virgin Megastore van het Midden-Oosten. Maar ook heel veel Apple resellers. Dus de AMAC van Nederland. Maar die heb je ook in Frankrijk zitten of in Singapore. Ja, dat zijn allemaal wel leuke contacten waar we meteen concreet iets mee kunnen doen. Dus dat is super fijn als je product af is. Hoeven we geen lucht meer te verkopen in de afgelopen jaren.
Ik wilde hem zelf maken, die grap, maar...
Sorry.
Heel goed. Gemakkelijk, nee hoor. Heel mooi product. Ik ben benieuwd of we collega's hier het echt gaan gebruiken. Ik vind hem zelf wel wat aan de dure kant. Maar dat zul je vaker weer horen natuurlijk.
Ja. Dat is lekker, het is lekker Nederlands.
Ben jij een foodie, Tony, eigenlijk?
Op zich wel. Ik ben wel de doelgroep, ja.
Oké. Okay. Oh. Ja, en dan moeten we maar even gaan praten.
Moet jij een testen deze.
Ja, misschien wel. Dankjewel, Kevin de Krieger namens Steambox.
Jullie ook bedankt.
Dan is het weer tijd voor ons hoorspel. Wat een geluid dat eerst door niemand was geraden. Gebeurt niet vaak, maar toch wel. Toen gaven we een hint en dat heeft geholpen. Want nu kregen we heel veel mensen die wisten wat dit was.
Wat was nou ook weer jouw hint?
Ja, dat het in die aflevering zat.
Maar er zat heel veel in die aflevering.
Heel veel series in de vorige podcast. Dit kwam uit de trailer van het 3e seizoen van The Mandalorian. Ja, daar vreugt Evan zich natuurlijk gigantisch op.
Ja.
Daar kijken we naar uit. En dat wist ook Bobby Lammers. Dus gefeliciteerd Bobby, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. Dat betekent dat we ook weer een nieuw geluid hebben om te raden. Daar komt hij.
Oh,
ja.
Ja, als jij denkt te weten wat dat is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Omdat er nieuw geluid is, laten we hem ook maar één keer horen dit keer. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Dan zijn we aanbeland bij het korte nieuws, zoals elke week. Het Nederlandse Lightyear, we hebben ze gesproken in deze podcast, die stoppen alweer met de productie van hun eerste zonneauto, de Lightyear Zero. Van die dure auto, €250.000 kostte die maar liefst, zijn er maar een stuk of 10 gemaakt in de Finse fabriek. Door ermee te stoppen kan Lightyear zich nu helemaal richten op de goedkope zonneauto, de Lightyear 2. Die moet minder dan €40.000 gaan kosten. Ja, die nieuwe Lightyear 2 die wordt pas eind 2025 verwacht. Voor die nieuwe Lightyear 2 zijn al meer dan 20.000 pre-orders gedaan door leasebedrijven. En 40.000 mensen staan op de wachtlijst. Dat is op zich wel goed nieuws. Maar toch kwam dat stoppen met die Lightyear Zero. De eerste zonneauto voor de consumenten. Wereldwijde primeur was dat in november. Dat stoppen kwam toch best wel onverwacht. En het roept toch wel de vraag op van gaat het ze nog lukken? Die zonneauto's.
Ja, nou ja, één ding. Je weet in ieder geval dat als je een Lightyear Zero hebt, dat is echt zo. Wel een super collectible. Hè?
Ja, dat. Oh, ja, wij hadden al spijt. We hadden een klein autootje te leen om te gebruiken in een video. Hadden we een modelautootje van de Lightyear Zero. We hadden al spijt dat we die teruggestuurd hadden.
Ja. Maar ik zit... toen ik het nieuws hoorde, had ik wel zoiets van... wie zal die Finse fabriek maar zijn?
Ja, ja, die waren ook niet blij. Uiteindelijk hebben onze collega's van RTL Z die ook te pakken gekregen gisteren. Ja, dat is niet best. Hoe dat afloopt, weet ik niet. Maar het was voor iedereen toch wel schrikken bijna. Want ja, werd toch wel gezien als een innovatieve start-up. En het zag er allemaal goed uit. Ook met al die bestellingen van bedrijven die al binnen waren natuurlijk voor die opvolger. Zou je zeggen van jongens, er is genoeg geld binnen. Meer dan 180 miljoen euro aan investeringen hadden ze al. Met die bestellingen voor de Lightyear 2 meer dan 800 miljoen.
Ja.
Maar ja, een auto maken is lastig, hè?
Ja, kijk, ik bedoel een soort zakelijk tactisch of strategisch snap ik het wel. Hè? Zo van, ja jongens, we moeten niet gaan lopen leuren aan... We hebben nu orders, we moeten volle bak op die twee.
Ja, blik vooruit, ja.
Maar, ik vind het, dan laten ze dus de werkmaatschappij die Zero maakte... Ja, die laten ze dan gewoon even gewoon failliet gaan. Ja,
ja.
Dat klinkt mij ook allemaal een beetje te makkelijk, eerlijk gezegd. Weet je, zo van, lekker opgelost.
Dat werd zo de wereld ingeholpen. Alle media die ze opbelden kregen geen commentaar. En die werkmaatschappij gaat dan waarschijnlijk failliet. En dat is dan aan de bewindvoerder die het overneemt. Dat is dan het enige wat ze zeggen. Ja, dat voelt ook niet lekker, toch?
Nee, want ze hebben een paar maanden geleden nog ontzettend groot geroepen van kijk eens hoe aerodynamisch de auto is. Die we toch eigenlijk met die maatschappij maken. En nu zeg je tegen diezelfde mensen die eigenlijk een record hebben gebroken, zeg je van nou, doei. Ja. Je hebt je nut gehad of zo.
Nee, ik vind het... Het werd allemaal al heel makkelijk gebracht.
Waar gaan ze die Lightyear 2 nou maken? Is dat dan dus
niet meer in Finland?
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, goed, dat is ook ver weg. Hè? Ineens is dat eind 2025.
Ja.
Ja.
Oh zo, dag Finland.
Nee, maar ja... Daar weet je eigenlijk nu al van dat zal het dan toch waarschijnlijk ook niet lukken. Want dat is best wel lastig om die deadlines te halen.
En ik vraag me af of die prijs dan haalbaar blijft. Hè? Ja,
40.000.
Nee, ze moeten wel.
Een slecht teken wat dat betreft.
Je hoorde net bij de Steambox, hè?
Ja, nou, een slecht teken is dat hun grote concurrent is het Duitse Sono Motors. En die zijn druk bezig geweest de afgelopen weken van we hebben meer dan 100 miljoen nodig, anders gaan we eraan. Dan komt die zonneauto die ook iets van 30.000 gaat kosten, die komt er dan niet. En ja, het lijkt erop dat ze het niet gaan redden. Het is nog niet helemaal kansloos. Maar...
En dan heb je nog in Amerika bij Aptera, die hebben net een launch edition aangekondigd.
Ik kan niet eens uitleggen hoe dat ding eruit ziet, als uit een science fiction film.
Zo'n Jetsons ding.
Ja.
Driewieler.
Zo'n raar ontwerp. En dan zegt
erg druppelvormig.
Is ook al 2 keer verdiend gegaan, geloof ik.
Ja, die man zegt gewoon vrolijk. Ja, eind dit jaar gaat hij in productie. Als we genoeg geld binnen hebben.
Het is inderdaad, het is zo moeilijk. Blijkbaar, dus auto's maken.
Wie weet lukt het misschien Lightyear nog wel om die hele technologie te verkopen aan een grote automaker. Zou dat misschien een route zijn waarop het toch gaat lukken met de zonneauto?
Dat zou best kunnen.
Veel dingen die worden duurder en dat geldt helaas ook voor streamingdiensten. Viaplay die gaat vanaf 1 maart zijn abonnementsprijzen verhogen van €14 per maand naar €16 per maand. Auw, €16 per maand. Dat is net zoveel als het duurste abonnement van Netflix. KPN en Ziggo die hebben die prijsverhoging al bevestigd. Zelf zwijgt het Zweedse bedrijf er nog over.
Ja, daar is niet goed gegaan, hè?
Dus dat was erg leuk. Ik heb met ze allemaal gesproken gisteren en ja, dat ging lekker. Maar het zit er gewoon aan te komen, want we weten dat KPN en Ziggo... die verkopen zelf ook streamingabonnementen op allerlei diensten. Dat wordt dan verrekend met je maandelijkse internet- en tv-abonnement. Geldt ook voor het Viaplay-abonnement. En dat wordt dus allemaal duurder. En ja, de mensen in Nederland kijken nu eenmaal Viaplay voor het Formule 1... Als dat zo duur wordt, ja, dan moet nog zien of al die abonnees blijven. Eind vorig jaar zei Viaplay dat ze 1 miljoen Nederlandse abonnees hadden.
Dat is wel knap.
Dat is best wel goed. Ja, wat denken jullie? Is het toch wel een beetje de grens bereikt qua wat we gaan betalen voor streamen?
Ja, het wordt een beetje een optelsom, weet je. Kijk, als bij wijze van spreken elke streamer er een paar euro bij doet, dan gaan er ook afvallen.
Ja.
Ja.
Netflix heeft toen ook de prijzen verhoogd, maar dat is inmiddels alweer 1,5 jaar geleden.
Ja.
Dat voelt als net, hè? Dat zijn best wel, het komt wel wat hard aan. Hè? Ja.
Ik blijf draven in de 16 euro per maand bij Netflix, ja. Is dat ze nu bij Netflix ook weer, ik dacht in eerste instantie met die spelletjes is dom. Maar het is nu toch dat als er zijn weer een aantal spelletjes die ik speel op mobiel. Met die dus alleen speelbaar zijn met een Netflix abonnement. Waardoor ik toch denk, nou ja, vooruit dan.
Ja, maar dat is toch allemaal marginaal, man.
Het blijft marginaal, maar het is voor Netflix ook maar gewoon. Ze willen mensen hebben die zeg maar net weer een redentje hebben om het een maandje te laten sudderen.
Hadden toch weer trouwens meer abonnees bij Netflix dan verwacht? Afgelopen kwartaal?
Bij Netflix gaat het toch weer goed. Ja. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe Viaplay-cijfers. Ze hebben in Nederland natuurlijk exclusief die Premier League, Duitse Bundesliga. Ik kijk daarnaar, dat is voetbal. Ja. Dat zijn normale prijzen. Voorheen kostte dat via Ziggo Sport ook gewoon 15 euro per maand. En dan krijg je er nu nog heel veel andere dingen ook nog bij. Dus ja, dat maar
hebben ze de gunfactor al? Want Netflix kent natuurlijk iedereen. Het hou je.
Nou, nee. Viaplay heeft absoluut niet de gunfactor. Nee, na de afgelopen jaar. Wat het allemaal misging. Nee. Dus ik weet het niet. En wie weet gaat het wel kopje onder en koopt een andere partij die recht over. Blijf nog even bij televisie, want KPN die heeft een nieuwe set-top box aangekondigd. Daarmee kan je kijken naar tv-zenders en naar streamingdiensten. De KPN TV Plus box die werkt met Android TV. Zodat je bijvoorbeeld allerlei spraakcommando's kan gebruiken. Google Assistant, die kan je vragen beantwoorden. Je krijgt een ingebouwde Chromecast-functie. Je kan zoeken in tegelijkertijd de tv-gids en alle streamingcontent van verschillende diensten.
Beloven ze.
Dat beloven ze. Dat, in de praktijk zijn we heel benieuwd hoe dat dan werkt. Want daar ontbreken dan vaak wel weer de ene dienst zit er nog niet in. Dan gaan we allemaal testen natuurlijk. Er zitten ook nieuwe abonnementen aangekoppeld. Dus het is niet alleen een nieuw kastje. Maar ook twee nieuwe abonnementen. Die zijn dan los van internet. Dus je betaalt dan voor tv in één geval. In het andere geval is het alleen streamen. Dus je betaalt €3,50 per maand. Eigenlijk alleen de huurkosten voor dat nieuwe boxje. Daar zit dan, als je wil, geen tv-pakket bij.
Ja.
Snap je hem, Floris?
Ja, dat is voor mensen die, die liever niet in één keer zo'n ding kopen. Maar ik vind op zich goed nieuws dat ze nu gewoon...
Nou, het is goedkoper dan Apple TV.
Ja, en het is gewoon Android. Dus in heel veel andere landen om ons heen kan je wel een Apple TV krijgen bij een provider. Dan kan je gewoon kiezen. Maar ik vind het fijn dat ze gewoon kiezen voor een gevestigd platform. Want nu, tot nu toe had je altijd van die kastjes erbij. Weet je wel, zo'n KPN-box, ook zo'n Xperia-box. Ja, hij was langzaam, hij was vaag. Het was, volgens mij was hij niet eens energiezuinig. Dat kwam dan ook nog eens. Maar het was op alle vlakken eigenlijk niks.
Dit dingetje is best wel klein. Energiezuinig. Doet heel erg denken aan het nieuwe doosje van Ziggo van een tijd terug. De Next Mini Horizon. Hè?
Ja.
Die hebben ook veel mensen. Ik heb zelf ook Ziggo.
Ja, en het zijn van die dingen. Dit, ook gewoon een Bluetooth afstandsbediening. Je kan het ding ergens wegmoffelen achter je tv. Je hoeft niet meer weet je, prominent in het zicht te staan. 4K output ook heel belangrijk. Want al die streamingsdiensten zijn 4K. Veel tv-zenders nog niet, maar al die streamingdiensten wel. Nou ja, dat kan je gewoon. En dat is voor al die mensen ook fijn, want heel veel mensen, zeker oudere mensen, kijken primair via zo'n kastje. Nou, als dat kastje beter en capabeler en sneller is.
Ja, als het echt heel goed werkt en mensen lezen van, hey, dit werkt gewoon fantastisch, beter dan de concurrentie, beter dan Ziggo, kan best een reden zijn om over te stappen. Wat is nou belangrijker? Wat je de hele dag gebruikt? Ja. Die snelheid van internet, ja, dat zal wel. Voor een hoop mensen, dus ik ben benieuwd. Microsoft en Google die zetten vol in op artificial intelligence, AI. Daar hebben we het al vaker over gehad. Zodat bedrijven en gewone gebruikers AI-chatbox zoals ChatGPT kunnen gebruiken. Maar Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, die trapt even op de rem. Meta's AI-baas, Jan Jeroen, hoe je het ook uitspreekt, die vindt ChatGPT namelijk niet innovatief en niet uniek. Meta zelf en Google en allerlei startups die hebben precies dezelfde technologie al een tijdje. Maar Meta heeft besloten om het niet aan te bieden aan gebruikers. Want, zegt hij, we hebben heel veel te verliezen als we iets gaan aanbieden dat zomaar allerlei dingen kan verzinnen. Als je een chatbot hebt op Facebook bijvoorbeeld die allerlei onzin uitkraamt. Ja, dan ziet hij de bui al hangen. Dat durft Meta niet.
Dat snap ik wel.
Het is voor ons als media jammer dat hij dat niet heeft besloten te lanceren.
Nou ja, ik vind het een beetje een cool verhaal. Kijk, zeker ChatGPT afgelopen november van OpenAI. Bij Google is het gewoon DEFCON 1. Het is daar echt red alert.
Alle
hands aan dek. En Facebook, ja, nee, dat, ik snap ook wel. Want bedoel, Facebook doet niets waar zo'n bijvoorbeeld zo'n soort taalbot... En Facebook zou er alleen maar slechter van worden. Ja, als taalbots Facebook gaan bevolken.
Als die allemaal zelf dingen gaan plaatsen, ja, dan wordt het nog erger dan Twitter, ja.
En ik durf ook te wedden, want ze zitten ook een beetje... Ja, dat, die tech hebben we eigenlijk ook al in huis, maar we gebruiken het niet. Ja, weet je waarom niet? Omdat ze die shitfilters niet goed krijgen uitgeschakeld.
Ja.
Dat is eigenlijk ook bijna de kracht. Ja, en misschien ook natuurlijk wel de zwakte van ChatGPT. Maar dat het allemaal politiek correct is en heel woke misschien. En het woord, maar het is allemaal heel veilig. Ja, ja. Klopt.
Ja, maar ook niet. Er zit ook heel veel fout in. En ik snap het wel dat ze denken van... Hey, ja, we krijgen al zoveel over ons heen. We passen hem eventjes. We laten even de andere grote partijen de klap opvangen.
Doe dat dan, maar hou dan lekker gewoon je mond. Ga dan niet nog eens zo proberen op de AI-cloud mee te surfen.
Ja. Had hij wel een reden voor, hè? Want hij heeft wel gezegd... Nee, maar bedrijven die gaan we wel dat soort AI-tools geven... om plaatjes te maken, reclamefilmpjes te genereren.
WhatsApp.
Precies. Dus
vooruit.
Ja, dus ze gaan het wel aan bedrijven aanbieden.
Ja, maar het klinkt zo kleinzielig, hè? Zo van, we hebben dat ook. Ja, ik geloof best dat je dat hebt. Ik geloof dat iedereen het heeft liggen. Maar wij snappen ook inderdaad, wat we net zeggen, Google en Meta, die zijn zo afhankelijk van reclame. Die kunnen het zich permitteren om een hele foute chatbot te lanceren. Microsoft is al niet afhankelijk van reclame op die manier.
En is ook al een keer de fout ingegaan.
En is inderdaad de fout ingegaan.
Die helemaal
die was binnen anderhalve dag in de natie veranderd. Dus
ja, niemand gebruikt Bing. Dus het is eigenlijk geen probleem als je toevoegt aan Bing.
Nee, nee, dit snappen we
wel. Het zou voor mij een reden zijn om er na jaren weer eens naar te kijken.
Precies. En wat dat betreft, en voor Meta, niemand gebruikt Facebook volgens mij om dingen op te zoeken. Ik raad dat ook gewoon af om dat te doen. Die zoekfunctie, dat zal wel. Maar voor Google wordt het wel spannend, toch? Als Google dit fout lanceert, hebben ze echt een probleem.
Ja.
Nee, ja, want kijk, het heeft ze tekortkomen. Maar als je even terugdenkt aan de allereerste zoekmachines. En de soort de grote stap die Google toen maakte. Ja, als je dan nu naar de huidige ChatGPT kijkt. Dat kan natuurlijk in potentie over. Denk even 5 jaar verder.
Ja. Ja,
dat kan gewoon de nieuwe search engine zijn. Hè? Dus dat is echt levensbedreigend voor ze. Dat snap ik wel.
Ja, we nemen natuurlijk geen afscheid zonder onze wekelijkse tips. Geef maar toe, jullie kijken ernaar uit.
Ja, ze waren een tijdje afwezig, hè? We hebben tot nu toe alleen maar vooruitblik afleveringen gemaakt.
Ja.
Die al zo tipperig waren eigenlijk, dat we dachten dat we laten de tips achterwege.
Ik
werd
helemaal tipsy van.
Ja, maar we zijn er weer.
Wat is jouw tip?
Ik heb een tip, een serie. Daar doen we het Hunters, tweede seizoen op Amazon Prime. Ik vind het toch wel een soort van onderbelicht. Nou, pareltje wil ik niet zeggen, want het is gewoon niet supergoed.
Nee.
Het is natuurlijk. Nee.
Het is wel grappig. Jij hebt nu een tip die we volgens mij alle drie hebben gekeken.
Ja,
ik ben afgehaakt.
Jullie twee zijn afgehaakt, volgens mij.
Ik heb hem uitgekeken, maar wel dat ik dacht van, dit doe ik niet als tip.
Ja, ik vind het leuk. Het is een serie die kan het best omschrijven als Inglourious Basterds, maar dan in het Amerika van de jaren 70. Met een hoofdrol van Al Pacino. Het gaat over een stel nazi-hunters eigenlijk. Een groep joden en sympathisanten die jaagt op nazi's. Die na de oorlog succesvol gevlucht zijn naar Amerika. Nieuwe naam aangenomen. Die hebben daar een lekker leventje. En dat pikken die hunters niet. Dus die komen die nazi's alsnog vermoorden. En dan komen ze bloedig aan een eind. En het gaat allemaal heel, wat ik zeg, pulperig. Gewelddadig. Lachelijk over de topverhaal. Het slaat eigenlijk nergens op. Maar ik vind het lekker wegkijken.
Voor?
Ja, Al Pacino dus. Als Jood.
Dat is de reden waarom ik überhaupt ging kijken.
Die zitten natuurlijk in seizoen 2 wat minder in. Zeg maar, vond ik zelf.
Ja.
Maar het is over de top. Je moet er niet...
ik vind het hartstikke leuk.
Het is ook een raar soort... Ja, ik dacht wel van... Ja, eigenlijk is het een soort van wansmaak ook. Dat dit zo gemaakt is. Ik weet het niet. Het schuurde iets dat ik dacht... Het is niet heel erg lekker kijken op die manier.
Nee, maar het is expres pulpy volgens mij. Het is expres een beetje belachelijk.
Ja,
het is gewoon een guilty pleasure, Floor. Schrijf gewoon er maar toe.
Ja, mag ook toch?
Tuurlijk.
Dus ik vind het wel hartstikke leuk. En het is te zien dus op Amazon, tweede en meteen laatste seizoen. Dus als je denkt van, ik heb het nog niet gezien. Ik heb best wel wat te kijken. Het is geproduceerd ook door Jordan Peele van Get Out en zulke soort films.
Dat is wel ook te overzien trouwens. Want ik zit nog steeds tegen 5 seizoenen van Yellowstone aan te hikken. Dat ik denk van, jezus, 5 seizoenen.
Kan je beter deze pulp doen? Hartstikke leuk.
Kijk lekker weg, klopt. Ja. Hunters. Absoluut. Mijn tip is een podcast dit keer. Die stond al op mijn lijstje. Jongens, jullie willen niet weten. Ik heb een document van dingen die ik allemaal nog moet luisteren en kijken. Zullen we allemaal wel hebben.
Ja.
En deze ben ik toch aan toegekomen. Dat is de podcast The Agent. Dat is een documentaire podcast over Jack Barsky. Die als jonge Oost-Duitser eind jaren 70 ging werken als geheim agent voor de Russische KGB. Die woonde uiteindelijk heel lang als undercover spion in Amerika. Hij vertelt uitgebreid, volgens mij zijn er 12 afleveringen maar liefst, over zijn leven als geheim spion en zijn woelige privéleven ook nog. En er komen ook mensen van de FBI aan het woord. Want ja, hij wordt natuurlijk uiteindelijk gepakt. Het doet heel erg denken aan het verhaal van de Netflix-serie The Americans. Ja. Maar dan in het echt. En dit is echt een bijzonder verhaal. Er is ook wel een boek over verschenen een paar jaar terug. Die man is natuurlijk gigantisch ook veel aandacht gehad toen hij naar buiten kwam. Hè, toen het bekend werd. 2017 was dat geloof ik. Want het is nog steeds wel actueel. Want volgens experts gebruiken Russen nog steeds dit soort deep undercover spionnen. Die gewoon een normaal leven leiden.
Sleepers.
Een baan hebben. Sleepers zijn dit. Hij werkt ook als softwareprogrammeur eind jaren 80. Werkt hij gewoon in New York en in andere plekken. En zelfs voor een bedrijf wat in de energiecentrale zat. Dus dat werd wel erg gevoelig. Dat bedrijf had echt wel een probleem toen het naar buiten kwam. En ja, sommige dingen vertelt hij tot in de details. En met name zijn werk over spion, daar praat hij dan heel makkelijk overheen. Dus ik hoor hem ook op een gegeven moment zeggen, ja, toen eind jaren 80 heb ik ook wat broncode gestolen van een van de populairste software van de wereld. Ik zeg niet welke naam. En dan gaan we weer verder.
Wacht even, meneer.
Maar hij zit zelf in de podcast.
Ja, hij praat er zelf. Hij vertelt eigenlijk alles. Hoe hij werd opgeleid. Echt tot in de detail. Hoe dat allemaal ging. Vanaf zijn jeugd tot dat hij
is
daar...
Is dat in de gevangenis opgenomen dan of zo?
Nou ja, dat wil ik dus eigenlijk niet verklappen. Want dan verklap ik wat. Hoe kan dit nou eigenlijk dat die man überhaupt nog leeft, zou je bijna zeggen. Maar ja, het is ook een koude oorlog, hè?
Ja, maar als je geen nut meer hebt, dan komt de KGB je halen, toch? Dat verhaal kennen we ook wel.
Nou, hij is ooit opgepakt door de FBI, maar heeft eigenlijk niet in de gevangenis gezeten. Dat geeft dan toch maar weg. Maar hoe dat zit, ja, het is gewoon een fantastisch verhaal. Er is dus nu een podcast over verschenen, 12 afleveringen. Dat is misschien heftig voor een hoop mensen, maar ja, je hoort nu gewoon echt een spion aan het woord.
Nou, als het goed is, is het goed. Oh, the Agent.
Erwin.
Ja, ik wil dan even stilstaan bij Harrison Ford. Onze geliefde acteur. We kennen hem natuurlijk ook al uit Star Wars bijvoorbeeld voor velen.
Ja.
Altijd ook wel een beetje een typisch acteur. Maar het is de zoveelste in het rijtje van grote namen, Hollywood namen, die ook de stap naar het kleine scherm nu eindelijk hebben gemaakt. El Pacino kwam net ook al even voorbij.
Ja.
En hij is... Ja, te zien trouwens opvallend genoeg al gelijk in twee series. Bij Sky Showtime in 1923. Dat is een prequel-serie op Yellowstone. Zoals daar vorig jaar was daar 1883.
Ja, mooi, ja.
1899 was die van Dark op Netflix.
Goh, ja, het is ideaal voor een podcast, maar al die jaartallen series.
Van
Londen.
Anyway, 1923, daar speelt hij dan de volgende generatie van de Dutton-familie. Maar aanstaande vrijdag gaat ook op Apple TV Plus een nieuwe serie van start. Shrinking heet dat. Met een hoofdrol voor Jason Segel en dus Harrison Ford. De echte hoofdrol is eigenlijk voor die Jason Segel als personage. Die is therapeut, maar ja. Ja, zijn vrouw...
Heeft zelf ook therapie nodig eigenlijk. Hè?
Ja, ja. En op een gegeven moment besluit hij om zijn patiënten gewoon de honest, brutal truth te gaan zeggen. Maar dat blijkt verrassend goed te werken. Ja. Anyway, en dan... Het is me alleen nog niet helemaal duidelijk of dan het personage van Harrison Ford zijn vader is of gewoon zijn eigen therapeut. Maar
ja, dat is me ook nog niet duidelijk. Maar
het is een beetje vaderlijk type, in ieder geval voor hem.
Wat is het genre? Het is geen comedy.
Het is ook van de makers van Ted Lasso.
Ja, dus het is wel een semi-comedy. Ja. Het is wat je nu steeds vaker ziet inderdaad. Dat er gewoon een lach en een traan. Nou, ik denk dat het hier ook heel goed kan.
Een dramedy.
Ja, en dat past, het past Harrison Ford ook gewoon. Ik vind het ook wel leuk dat hij ondanks zijn leeftijd gewoon denkt, nou, ik ga dit gewoon proberen.
Nou ja, kijk, in 1923, hè, dan speelt hij een cowboy. Niet zoals in 1883 met Indianen en zo. Hoewel trouwens, ja, nog steeds wel, maar die zitten inmiddels in de reservaten enzovoort. Ja. Maar ja, en zo'n rol, weet je, ja, gewoon zo'n hoed op, helemaal bepaard, met je grumpy face. Dat gaat hem natuurlijk heel makkelijk af.
Ja, maar dit is wat anders.
Maar dit is, hè, ik moet meteen denken, Robert De Niro, die op een gegeven moment van die comedies ook begon te maken. Ja. Ik ben toch benieuwd hoe hem dit afgaat eigenlijk. De man is 80 ook, hè, inmiddels. Echt wel knap.
Ja. Ik heb, terwijl je aan het praten was, had ik de Wikipedia geopend van hoe oud is die man, joh? Hij wordt inderdaad 81 in juli.
Ja.
Ik vind het knap dat hij dan alle streamingdiensten nog in zijn macht heeft tot die leeftijd.
Mooi, hè? Ja.
Ik vind het eigenlijk geweldig. Heel veel weer om te luisteren en te kijken.
I've got a strange feeling about this.
Ja, bedankt weer allemaal voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons met vragen, tips. Mag van alles zijn, feedback op podcast@bright.nl. Of drop ons een DM op een van onze socials. Tot volgende week.
Hoi.
Doei.